Radio 1.
De wereld van Sophie.
We hebben het vandaag over hoe het is om plots in aanraking te komen met het gerecht. Vorige week, dat grote voetbalschandaal, dik 40 mensen die uit hun huizen werden geplukt op woensdagochtend om verhoord te worden, in een poging te ontdekken of er sprake is van fraude en matchfixing in enkele voetbalclubs in de hoogste klasse. Dik 40 gezinnen zijn dat die de schrik van hun leven hadden, denk ik dan, als er plots politie aan de deur staat om jou of je man of je vader te arresteren. Heel fascinerend, als je dan arrestanten in tv-series ziet, dan zie je dat die bijna allemaal vrij arrogant doen tegen de politie. Een groot mondje gaan opzetten. Zoals bijvoorbeeld deze man in Flikken.
Maak uw zakken leeg en leg alles op tafel.
Ik doe uw proces aan.
We hebben nu een paar vragen te stellen.
Moet dat kring hierbij zijn?
Hé, hey, groot bakkes. Ik stel hier de vragen, oké? Wat heb je gedaan vannacht?
Van alles en niks.
Waar heb je gezeten?
Overal en nergens.
Hoe ben je van de bar bij het veer geraakt?
Och, kijk, het spreekt ook.
Dat is toch een redelijk grote mond, denk ik. Voor zo'n moment zou het ooit echt gebeuren. Ik vraag het aan ex-politiecommissaris bij de lokale recherche en ook docent verhoortechnieken Dirk Rombout. Welkom.
Goedemorgen.
Bestaat dat echt? Mensen die met zo'n attitude aan een verhoor beginnen?
Hetgeen dat u nu laat horen is wel extreem, maar het gebeurt inderdaad. Het is uiteraard geen vriendelijk gesprek, het is geen vriendschappelijk gesprek. En de mensen moeten verhoord worden over bepaalde strafbare feiten of details over strafbare feiten. Het gebeurt dat inderdaad sommige mensen die opgepakt worden arrogant, tussen aanhalingstekens, overkomen en dat zij ons beginnen uitschelden. Maar in de opleiding voor onze rechercheurs proberen wij toch aan onze mensen te leren van een zekere attitude op te bouwen bij zulke mensen die gevoelt dat aan, dat die inderdaad, dat is niet alleen door het verbale, maar ook het gedrag toont dat ze volledig niet willen meewerken en dat zij zeer huiverachtig staan tegen wat er gaat gebeuren. En wij leren hen uiteraard om een zekere attitude op te bouwen tegenover zulke mensen en het niet zo ver te laten komen. Het is natuurlijk een vak op zich om het niet zo ver te laten komen.
Ja, maar welke attitude heb je daarvoor als rechercheur dan nodig?
Ja, inderdaad. Wat gebeurt er in goede verhoortechnieken die wij onderwezen in de politiescholen in België, wordt er gezegd van het is zaak van eerst en vooral met die persoon die wordt verhoord, vandaar een zekere een band mee te creëren. Het moet uiteraard geen vriendschappelijk gesprek worden en het moet mijn vriend niet worden, dat is wel zeer belangrijk, maar er moet een zekere band opgebouwd worden. En hoe kun je met iemand een band opbouwen? Dat is door over, we noemen dat koetjes en kalfjes of een gewone social talk te beginnen praten. Dit geeft al bij heel veel de wind, of neemt de wind uit de zeilen en men ziet dat door te investeren in die eerste 5-10 minuten om niet over de zaak te praten, daarover te praten, om dan te kijken dat die persoon kalmeert en tot een bepaald niveau komt, tot een bepaald gespreksniveau komt en dat zowel de verhoorder als de persoon die verhoord wordt op eenzelfde golflengte zit.
Ja, ja. Zal allicht ook wel helpen in het andere geval als er iemand rotzenuwachtig voor u zit, iemand die super angstig is omdat hij opgepakt is.
Inderdaad. Idem dito. Wordt ook gezien, die zendt signalen uit dat het zenuwachtig, dat hem het absoluut niet gaat. Die signalen die worden gecapteerd en dan moet jij vertalen naar het gedrag en naar het gesprek dat u gaat voeren en dat u die persoon inderdaad tot een zeker niveau terugbrengt waar een goed gesprek, een politieverhoor, kan plaatsvinden.
Ja. Nog zoiets wat je vaak in fictieseries ziet of hoort, is dat de rechercheur zijn geduld verliest, dat hij kwaad wordt. Luister even mee naar dit fragment uit Witse.
Je zegt gevlucht met uw scooter. En dan heb je gereden tot uw tank leeg was. En dan zijn we gaan verbergen in dat huis. Is dat juist? Hé. Hey.
5 onschuldige mensen vermoord.
We zijn toch met te veel.
We hebben kruidsporen gevonden op uw handen. We hebben u zien wegrijden. Je hebt geen alibi.
Besefte jij wel voor hoeveel jaar dat jij in de bak gaat, jongen?
Kom maar, gast, ik weet nergens van.
Ja, de stoelen vliegen in het rond. De rechercheur neemt de verdachte bij de kraag, letterlijk. Gaat hem bijna tegen de muren duwen om een antwoord ervan te krijgen. Gebeuren zo'n situaties?
Laat me eerst het volgende zeggen. Wij zijn aan de politiescholen heel veel programmamakers dankbaar om zulke feuilletons of series te maken. Want wij gebruiken die in de politiescholen om te zeggen hoe het niet moet.
Ah ja.
Dus we kunnen dus perfect zulke fragmenten van hier in dit geval Witse laten zien om te zeggen, beste collega's, u gaat hiermee problemen krijgen.
Ja.
De mensen zijn mondig geworden. Ik ga niet zeggen dat dit niet gebeurd is, hè. Laat ons daar eerlijk in zijn. Op sommige politiekantoren bij verhoren kunnen er wel eens zaken uit de hand lopen. Maar nu spreek ik toch dat de laatste decennia dit quasi onmogelijk geworden is en dat wij wel degelijk zeer, zeer professionele verhoorders hebben die zich niet laten vangen om hun ego naar boven te laten komen. Want dit is duidelijk een voorbeeld van dat meneer Witse zijn ego naar boven komt. Hij is niet aan de winnende hand, want die persoon wil niet praten hoogstwaarschijnlijk. Ja, en dan raakt hij gefrustreerd en hij moet zijn uitlaatklep hebben. Is absoluut niet goed.
Big no-no. Je hoorde ook in het begin een iets wat rustiger collega vragen stellen. Dat is het klassieke filmduo Good Cop, Bad Cop.
Ja, ja, ja.
Gebruikt u soms die techniek?
Good Cop, Bad Cop. Of in de politiewereld wordt dit ook wel eens de Jeff and Mutt methode genoemd. Laat ons zeggen, wij hebben lessen gekregen in Canada en daar waren ook Amerikaanse collega's. En in Amerika wordt het inderdaad gespeeld. Er wordt wel degelijk gespeeld met degene die zeer rustig is en zegt van we gaan het op die manier doen. En regelmatig staat de tweede collega dan recht, die klopt op de tafel, die gaat buiten, die zegt ik heb er genoeg van. En dan zal de zachtaardige zeggen van kijk, nu heb je hem heel kwaad gemaakt, het wordt nu stilaan tijd dat je de waarheid gaat vertellen. Wordt in België quasi niet gebruikt, want dit is acteren en dat gaat ons niet af. We moeten blijven zoals we zijn. Mm-hmm. Wat wel gebeurt, dat is twee verhoorders, maar dan is het gewoon een praktische kant van de zaak, namelijk, wij moeten hetgeen gezegd wordt ook acteren. De redactie moet daarvan gebeuren. Zeer belangrijk, want dit proces verbaal van verhoren gaat een hele levensloop leiden tot aan de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingsstelling, tot de bodemrechter die zal beslissen over schuld of onschuld. Het moet goed geacteerd worden. Dus u voelt mij al komen dat die tweede persoon die daar zit eigenlijk wordt gebruikt om de redactie te doen van hetgeen gezegd is.
Die zal eerder stil zijn, luisteren en niet actief deelnemen.
Niet actief, tenzij dat hij merkt dat zijn collega ergens een hiaat heeft laten vallen of ergens iets vergeten is en dan kan hij perfect tussenkomen.
Ja. Ik heb Witse nog iets raars horen zeggen. Luister even mee.
Commissaris Witse, federale recherche, en dat is mijn collega.
Ik heb van vanmorgen niks meer van hem gehoord. Maar dat heb ik toch al gezegd.
Ja. Maar je hebt niet gezegd dat jullie iets met elkaar hadden, hè?
We hebben toen samen eens iets gedronken. En dan?
Mevrouw Lagroux, achterhouden van informatie is een strafbaar feit, ja?
Dat wist ik niet. Ik dacht dat je echt wel informatie mocht achterhouden.
Ja, in België bestaat al zeer lang het kautierecht, namelijk het zwijgrecht. Wij hoeven niet te praten met politie. En het wordt nu ook uitdrukkelijk meegedeeld vanaf de saldo-wetgeving. Dus het niet meedelen van informatie is absoluut niet strafbaar. Je mag ook liegen. Dat is absoluut niet strafbaar. Wie niet mag liegen, dat zijn wij. Dat zijn de politiemensen. Wij mogen absoluut niet liegen tijdens een verhoor. Er zijn voorbeelden legio van bijvoorbeeld te zeggen, ja, uw collega of uw vriend heeft al bekend, alhoewel dat die vriend nog niks bekend heeft, maar met zulke informatie naar de andere gaan, is een flagrante leugen. En uiteraard is niet
dat wordt
toegelaten.
Dan een procedurefout als dat achterhaald kan worden.
En de advocaat die aanwezig is tijdens het verhoor zal dit ook wel gemerkt hebben en gehoord hebben en zal daar uiteraard gretig gebruik van maken.
Ja, ja. Wat is volgens u de truc van de rechercheur om een goed verhoor te leiden?
De truc... Er zijn eigenlijk geen trucken, laat het me zo zeggen. Ik denk dat je in de eerste plaats mens moet blijven. Ook moet laten zien aan de persoon die verhoord wordt. Wij zeggen wel eens in de politieschool, het moet mijn vriend niet worden. Ik heb dit al eens in het begin van dit interview gezegd. Het moet mijn vriend niet worden, maar we moeten duidelijk laten zien dat wij ook door het feit te onderzoeken, het strafbaar feit te onderzoeken, dat wij daar een stuk van zijn. En het empathisch zijn, ten overstaan van die persoon. En ook laten merken dat wij ook mens zijn. Pauzes inlassen, een rookpauze inlassen. Moet u een koffie hebben? De zakdoek bovenhalen of de doos met Kleenex bovenhalen. Gebeurt vaak tijdens politieverhoren. Dat zijn van die heel kleine dingen die een verhoor sturen.
Wat we in het vorige uur hoorden van de mensen die effectief het al meemaakten en in aanraking kwamen met het gerecht, is dat ze zeiden hoe onvriendelijk politieagenten vaak zijn. Hoe ruw, ook voor de omgeving. Is dat iets waar dan misschien in veel gevallen nog werk aan is?
Dat zou best kunnen en ik heb daar begrip voor, inderdaad. Maar ruwheid... Ik spreek uit mijn eigen ervaring bij de lokale recherche van Antwerpen. Ik heb dat eigenlijk in de 37 jaar dat ik daar gewerkt heb nooit meegemaakt. Het zou misschien kunnen liggen aan de opleiding en aan het voortdurend daarop hameren dat je met mensen te doen hebt. Je moet je ook niet laten inpakken, dat is iets anders. Je moet ook niet je onder tafel laten praten. Dat is iets totaal anders, maar je moet mens blijven.
Kan u eigenlijk nog genieten van politieseries? Kijkt u ernaar?
Goh, Sophie, ik zet dat af en dat komt absoluut niet op bij ons in de huiskamer. Zeker niet de Belgische series. Ik verbied mijn kleinkinderen om daarnaar te kijken, want zij vragen wel eens, opie, hoe is het vroeger gegaan bij de politie? En dan zeggen ze, of halen ze voorbeelden aan van de buurtpolitie of van andere series. En dan zeg ik, nee, u kijkt daar niet naar. Ik zal u eens iets vertellen. En dan probeer ik het uiteraard zo plastisch mogelijk.
Verhalen van de grootvader.
Ja.
Zijn nog beter.
Ja, zijn inderdaad beter.
Heel erg bedankt voor de duiding, ex-politiecommissaris Dirk Rombouts.
Graag gedaan.